Met u stilstaan bij het thema Signed, Sealed, Delivered, waar ik over zal spreken de komende tijd. En ik heb erboven gezet kostbare erfenis. En vandaag wil ik eigenlijk, Signed, Sealed, Delivered gaat eigenlijk over een afspraak, een verbond. Het wordt bijvoorbeeld, de term wordt in Amerika gebruikt als je een huis koopt, Signed, Sealed, Delivered. Het is een liedje wat we zingen, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Misschien wel kennis van Stevie Wonder, onder andere die dat, ik ben van u. En eigenlijk betekent het ook, ik lever mezelf uit. Ik geef mezelf weg. En als het goed is, geven we onszelf weg aan Jezus. Maar beseffen we ook dat hij exact hetzelfde deed. Hij leverde zichzelf uit aan jou en mij. En God gaat een verbond met ons aan. En gisteren hadden we een hele mooie dag. We mochten spreken op de Riefbeelddag. En 's morgens opende Mark en die had het over het huwelijk. En dan zei eigenlijk heel mooi, we hebben het huwelijk tot een contract gemaakt. En een contract is een soort afspraken. Ik doe alleen dit als jij dat doet. Maar een verbond is, ik geef mijzelf aan jou. En ik hoop dat jij jezelf ook aan mij geeft. En dat is eigenlijk iets heel anders. Het is niet voorwaardelijk, het is overgave. En dat is ook wat God met jou en mij doet. Hij gaat een verbond aan. En de Galatenbrief zegt eigenlijk zo ontzettend mooi, want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht overeenkomstig de belofte erfgenamen. Je wordt een erfgenaam. God heeft een erfenis voor jou en mij. Dat is op zich wel apart dat God zegt, hey, je bent een erfgenaam, ik heb iets voor jou. Maar er is iets met erfenis. Je kunt namelijk erfgenaam zijn en toch niet erven. Je kunt wel erfgenaam zijn en toch nooit de erfenis ontvangen. Dit leer ik ook mijn leerlingen als we het hebben over familierecht. Zeg, je kan erfgenaam zijn, maar het betekent wel dat als de notaris komt, jij de erfenis ook moet aanvaarden. Je erft pas, erfgenaam ben je, maar je erft pas als je het ook aanvaardt. En dat is het moment dat je ervoor tekent. Ik aanvaard het. Dan leren we ze dat je beneficiair moet aanvaarden, want anders kan het zijn dat je ook voor alle schulden opdraait. Ik vertel dan altijd, dit is het meest saaie onderwerp wat we dan op school behandelen. Vertel ik altijd het mooie verhaal van die man van 90 die niet wilde dat zijn kinderen zouden erven. Maar je kan je kind niet geheel onterven. Dus wat had hij gedaan? De kinderen kwamen, de man was overleden. En zij kwamen bij de notaris en dachten, dat is de secretaresse die erbij zat. De man was 90, dat bleek inmiddels zijn vrouw van 22 te zijn. Waarbij hij netjes erbij gezet had. Zij erft alles, ik heb alles op de langst levende gezet. Nou, de kans dat zij nog even leefde was groot. Het leuke is, mijn leerlingen onthouden dan gelijk alles over familierecht als ik zo'n voorbeeld gebruik. Vinden ze mooi. Maar belangrijk is, een erfenis heb je pas als je hem dus ook aanvaardt. Je kan dus je leven lang erfgenaam zijn en toch nooit erven. De Bijbel zegt, we zijn erfgenaam van Abraham. Een tweede reden waarom je wel erfgenaam kan zijn, maar nog niet helemaal kan erven, of misschien wel erft, maar niet met de erfenis aan de gang gaat, is bijvoorbeeld, stel jij bent 14 jaar en je erft ineens 63 miljoen. Dan is het verstandig dat we tegen een 14-jarige zeggen, nog even niet aan de bankrekening komen. Toch? Of zou u tegen uw 14-jarig kind zeggen, joh, leuk, ga je gang. Waarom zeggen we dan, je bent er nog niet helemaal aan toe om 14 miljoen te kunnen beheren. En ook daar spreekt de Bijbel over, namelijk in Galaten 4, vers 1 tot en met 3, zegt echter, ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf. Hoewel hij heer is van alles, maar hij staat onder voogden, bewakers staat er eigenlijk letterlijk, en beheerders, stewards, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen we nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. En wat is het tijdstip wat de Vader bepaalt? Dat tijdstip, als je eraan toe bent om de erfenis op een goede manier te beheren. Dat je ermee om kan gaan. Dat wat misschien pa en ma zorgvuldig bij elkaar gespaard hebben, zorgvuldig opgebouwd hebben, niet verloren gaat, maar verder ingezet wordt en gebruikt wordt. Dat is het tijdstip dat de Vader bepaalt. Zo geloof ik ook, God heeft een erfenis voor jou en mij, maar hij verkwanselt zijn erfenis ook niet. Hij heeft een tijd die hij bepaalt in jou en mij om er aan toe te zijn, niet meer onmondig te zijn, maar gegroeid te zijn om datgene wat hij aan jou en mij wil geven ook kunnen beheren. Ik heb wel eens eerder gezegd, als God alles van het koninkrijk los zou laten op dit moment, weet ik niet of wij goede beheerders zouden zijn. In ieder geval mezelf durf ik te zeggen. Ik weet niet of ik over alles een goede beheerder zou zijn. Dus dat is ook een genade in God. Alleen is het dan aan mij om niet mijn leven lang tiener te willen blijven. 14 jaar. Maar te zeggen, hey, ik verlang naar die erfenis. Ik wil beheer krijgen. Dan betekent het ook dat ik iets zal moeten doen om met die erfenis aan de gang te kunnen. Het vraagt dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid van ons. Als je onmondig bent, ben je dus slaaf van je omgeving. Je hebt geërfd, je bent heer van alles, maar je kan er niets mee. En dan staat er eigenlijk bewakers en stewards. Stewards zijn degenen die je wat kunnen leren, die je kunnen helpen met beheren. Maar er staat ook iets bewakers die jou tegenhouden om het te gebruiken. En zo geloof ik ook, God wil ons dingen geven. En hij wil mensen in onze omgeving geven die ons helpen om ermee om te gaan. Stewards. En daarom is het belangrijk om goede geestelijke vaders en moeders in je omgeving te hebben. Die je helpen te groeien en te groeien in het koninkrijk van God. Maar er zijn ook bewakers die je soms tegenhouden. Die je eigenlijk tegenhouden om ermee aan de gang te gaan. En dat kunnen soms, het kan je zelfbeeld zijn, het kan onzekerheid zijn, het kunnen andere dingen zijn, waardoor je eigenlijk klein blijft en niet kan gaan gebruiken wat uiteindelijk God in je leven gelegd heeft. En dan krijg je de gekke idee wat daar staat. Je bent heer van alles, maar eigenlijk een slaaf. En een slaaf betekent letterlijk geen eigen wil. Dat is een slaaf. Je bent overgeleverd aan anderen. Maar God heeft ons, wil ons vrij maken. Alleen jij en ik mogen leren om vrij te leven. En dat is weer dat opgroeien waar de Bijbel over spreekt. En dan zegt Galaten 4 vers 7, dit eerste stukje ga ik wat snel doorheen hoor. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. Dus God wil ons maken tot een zoon. Een zoon die opgroeit om aan de gang te gaan met de erfenis van God. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Een zoon heeft geen beheerder, geen bewakers, maar kiest zijn raadgevers. Kiest mensen om hem te helpen. Als ik 14 miljoen moet beheren, ook al ben ik geen 14 en volwassen, denk ik dat ik als een onvolwassenen zou handelen, omdat ik te weinig kennis heb om dat op een goede manier te doen. Ik zou wel lol hebben een tijdje, maar ik zou het niet inzetten hoe het moet. Ik zou mensen om me heen moeten verzamelen die mij gaan helpen om daar op een goede manier mee om te gaan. En een zoon kiest raadgevers om zich heen. En wie zijn je raadgevers die je laten groeien? En dat is een goede vraag, denk ik, in ons leven. Wie zijn de raadgevers die mij laten groeien? Die ik in laat spreken op mijn leven, die dichtbij mogen komen. Dat zijn er geen 15. Dat zijn er vaak 2 of 3. Mensen bij wie je kwetsbaar bent. Mensen die je niet afrekenen op wat je zegt. Mensen die je niet proberen klein te maken. Maar mensen die als doel hebben dat jij groeit. En daar heb je ervan nodig in je leven. Wie zijn je raadgevers, zodat jij en ik kunnen leven in autoriteit van de erfenis die God ons gegeven heeft. En wat is die erfenis? Dat is het koninkrijk van God. En hebben wij enig idee hoe groot het koninkrijk van God is? Wat hij ons in handen geeft. En we zijn er erfgenaam van. Maar onze verantwoordelijkheid is om te groeien van een onmondig kind naar iemand die dat kan beheren. Ik weet niet hoe dat bij u ging, maar bij mij ook in de loop der jaren, vanaf kind totdat ik ouder werd, groeide mijn zakgeld in hoeveel en hoe vrij ik het mocht beheren. Is dit herkenbaar? En je werd gestuurd door je ouders, hoe je daarmee omging en hoe je leerde met sparen. Bij sommigen lukt dat van je kinderen. Oké. Laat ik het zo zeggen, anderen hebben te veel goedheid in zich en geven het gewoon aan alles uit. Maar als het goed is, leer je daarin en ontwikkel je daarin. Hoe leef je nou als oude erfgenaam van Abraham? En dat is waar ik vandaag bij stil wil staan. God geeft Abraham een belofte, een erfenis voor zijn nageslacht. En daar wil ik wat belangrijke dingen uithalen. Hoe leef je als erfgenaam? Genesis 12, vanaf vers 1 tot en met 4. Heel bekend verhaal. Maar er staan wel wat dingen in waar we uit kunnen leren. Er staat: de Heere nu zei tegen Abraham: ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u een groot volk maken, u zegenen, uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Dat is nog eens op leeftijd. Kas? Ja, dat, hè? Ja, maar met rollator door woestijnzand is toch redelijk lastig daar. Maar, weet je, wij lezen hier zo overheen, maar Abraham krijgt echt een mega belofte, hè? Dat is niet alleen je krijgt een paar nieuwe koeien of kamelen, zoals in die tijd, of je hebt een mooie tent of je wordt rijk. Nee, hij zegt: ik zal je grote naam maken, je zult tot zegen zijn, in jou zullen alle geslachten op deze aardbodem zullen gezegend worden. Dit is nogal een belofte. Dit is nogal een erfenis die Abraham krijgt. En God zegt: ik wil het door jou doen. Zoals Jezus tegen mij, jou en mij zegt: ik wil door jou deze wereld bereiken. Ik wil door jou mijn koninkrijk laten doorbreken. Ik wil jou de macht geven om te binden, te ombinden, te genezen, te herstellen, te bevrijden. Het is nogal wat God daar tegen Abraham zegt. Een mega belofte over het leven van Abraham. En ik denk, als we alleen de belofte krijgen dat we zeggen: wil je tekenen voor de erfenis? Zeggen: prima, doen we. Wie wil er geen mensen genezen? Wie wil er geen mensen bevrijden? Wie zou niet willen dat hij vanmiddag 5000 mensen mocht dopen? Oké, daar zijn er misschien een paar van die zeggen: ik had wat anders vanmiddag. Maar we zouden allemaal toch tekenen voor de belofte. En dat God zegt: en ik maak je naam groot, je zult tot zegen zijn. Wow, we zouden allemaal voor tekenen. Maar elke belofte vraagt stappen. Elke belofte vraagt ook dat jij en ik in beweging komen. En het geheim van Abraham zit ook in het feit dat hij in actie komt in datgene wat God van ons vraagt. En ik geloof dat de stappen die Abraham neemt eigenlijk dezelfde stappen zijn die God ook van jou en mij vraagt, soms in ons leven. We lezen het zomaar in één zinnetje. De Heere zei nu tegen Abraham: gaat u uit uw land, uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En allemaal zeggen we amen, tot het jouw land is, jouw familie. Jouw plek die je opgebouwd hebt. Want het is nogal wat hier staat. Als eerste zegt hij: gaat u weg uit het land. En het was zo lekker vruchtbaar eromheen. Want als je even kijkt op de kaart, het is vooral woestijn, hè? Als je dan een goed plekje gevonden hebt, waar je met elkaar een leven aan het opbouwen bent, waar het loopt, waar je het goed hebt met elkaar, en zegt God: ga weg uit het land. Waarheen? Dat zeg ik nog niet. Het land dat ik je wijzen zal. Durf je erheen te gaan. Ga weg uit het land. Durf achter te laten daar waar jij je vastigheid in gevonden hebt. Durf dat niet meer op één te zetten. Maar durf je op het altaar te leggen en later vraagt God het nog letterlijker aan hem om zijn toekomst op het altaar te leggen als hij Isaak op het altaar legt? Maar God zegt, durf je weg te gaan uit je land. Durf je los te laten dat wat je zo zorgvuldig opgebouwd hebt. Durf je los te laten daar waar het allemaal kloppend is. En waar het fijn is en waar het goed is. Durf je je land te offeren. Durven jij en ik, als we werkelijk het koninkrijk van God door willen laten zien breken. Het land waar we nu zijn te offeren. Durven we te zeggen, God, dan is hier mijn baan. Sommigen zeggen, amen, ik heb het toch al niet naar mijn zin. Dan zeg ik, God, hier is mijn vrije tijd. Hier is mijn hobby. Hier is dat wat ik zo graag doe. Hier is Ajax. Ah, dat is toch al niks. Op het moment. Met pijn in mijn hart zeg ik dit. Met pijn in mijn hart. Niet te hard klappen, Menno. Dan zegt God dadelijk tegen je, geef me PSV. En dan is in dit geval het offer voor jou groter dan voor mij. Hey, ik zeg dit gekscherend, maar durven we uit het land weg te gaan? God vraagt dat dus aan Adam. Ga weg uit je land. Nog sterker, ga weg uit je familie. Sympathieke vraag. Ga weg uit je familie. Ga weg uit het huis van je vader. En als je kijkt in het oosten, in die tijd, hoe sterk familiebanden waren, wij snappen niet eens de diepte van deze vraag in de context waarin wij familie beleven. Wij vinden misschien soms onze families al close, maar in die tijd, je familie was je leven. Als Abraham geen kinderen kreeg, wat als je 75 bent en je vrouw is nog niet zwanger, redelijk binnen de lijn der verwachting ligt, was hij aangewezen op zijn familie, dat die voor hem zouden zorgen. Misschien nooit over nagedacht, hè? Maar God vraagt gewoon om dat lijntje door te knippen. Zegt, wil je daar je zekerheid in opgeven? Durf je je familie ook achter je te laten, los te laten? Durf je dat wat geaccepteerd is binnen de banden van jouw familie, hoe dat gaat los te laten? Jezus is daar ook bij scherp in. Vinden we ook geen leuke tekst van hem, daar schrappen we hem liever in. Want dan zegt hij in Matthäus 10 vers 35. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader. En tussen een dochter en haar moeder. En tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij is mij niet waard. En wie een zoon of dochter lief heeft boven mij is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt is mij niet waard. En wie zijn leven vindt zal het leven verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij zal het vinden. Dit vinden we geen fijne teksten. Dan is eigenlijk het begin van de dienst leuker. Met mijn juk is zacht en mijn last is licht, et cetera. Dit vinden we lastige dingen wat Jezus hier zegt. Het is belangrijk om te snappen wat hij in de context zegt. In de families was altijd een bepaalde hiërarchie waar eigenlijk jouw keus en de dingen die jij deed afhingen van hoe dat in de familie zat. En wat Jezus hier zegt is, wie staat op één in je leven? Wie staat op één? Het gaat er niet om dat Jezus fan is van ruzies. Dat hij zegt, dat vind ik gewoon leuk, dat ik even gewoon lekker een beetje daarin stook. Hij zegt eigenlijk, wie is Heer over jouw leven? Wie is Heer? Zelfs als het niet past in de verwachtingen van mensen die het dichtst bij je staan. Wie is Heer over jouw leven? Wie staat op dat moment op één? En zegt, is mij niet waard? En eigenlijk zou je kunnen zeggen, kan niet omgaan met de erfenis die ik wil geven. Want als je bang bent wat misschien je familie, je vrienden, je huisgenoten, de mensen dicht bij je staan, wat zij ervan zullen vinden, dan zul je mijn erfenis gaan inzetten om hen te pleasen. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. En dit vinden we lastig. Precies hetzelfde zegt Jezus eigenlijk tegen Abraham. Hij zegt eigenlijk, Abraham, als je mijn erfenis waard wil zijn, wil ik dat je volkomen toegewijd bent aan mij. Hij bedoelt er niet mee dat je familie niet meer mag zien of wat dan ook. Sommigen hebben het zo geïnterpreteerd dat je alles moet loslaten. Het gaat erom wie er op één staat. Wie staat er op één? En soms zitten we zo vast aan wat mensen vinden, wat mensen denken, hoe mensen kijken. En dat hebben we niet van Jaapie die we op de markt tegenkomen, want daar liggen we niet wakker van. Maar wel van mensen die dichtbij ons staan. Wat zij vinden, hoe zij naar ons kijken, of ze ons leuk vinden, of ze ons aardig vinden. En Jezus zegt eigenlijk, laat mij op één staan in je leven. Ga weg uit je familie. En dan naar het land dat ik u wijzen zal. En toen dacht ik, in ons leven, willen wij God meenemen naar het land waar wij naartoe willen? Of laten we ons door God meenemen naar het land waar Hij naartoe wil? Ik merk dat ik soms geneigd ben om Gods zegen te vragen over mijn weg. Zijn er meer die dit herkennen? Ja, toch? Dat ik bedacht heb hoe het moet. En dat ik zeg, God, dit moet u zegenen. En zo moet u het doen. En dan kan ik een heel mooi gebed. Dan is het ook heel heilig en heel goed, et cetera. Maar eigenlijk de grondtekst is, ben ik naar het land aan het gaan waar Hij mij naartoe wil? Of ben ik Hem aan het pushen dat Hij zegent het land waar ik naartoe wil? En ik denk dat het laatste in deze maatschappij ons heel erg ingegoten wordt. Jij moet kijken wat je wil, waar je naartoe wil. En het zit zo in ons denken dat we soms ook op die manier met God bezig zijn. Durven we achter Hem aan te gaan? Ik vind het grappig als je de parallellen ziet. Hè? God zegt tegen Abraham, ga weg uit je land naar het land wat ik je wijzen zal. En hij zegt gewoon niet waarheen. Ik wijs het nog wel. Is het je opgevallen dat Jezus precies hetzelfde doet bij Petrus en Johannes? Volg mij. Ik zal je vissers van mensen maken. Hij geeft een belofte en hij zegt, volg mij. Hadden Petrus en Johannes enig idee waarheen? Dat dat naar een kruis zou leiden. Dat dat ook naar een opstanding zou leiden. Dat het naar een eerste gemeente zou leiden. Dat het ook voor Petrus naar een kruis zou leiden. Ze hadden geen idee, maar ze waren bereid achter hem aan te gaan zonder te weten waarheen. Ook dat vind ik niet lekker. Want ik wil gewoon mijn Google Maps in kunnen vullen. Zodat ik alvast even zie waarheen. Dat ik ook alvast zie waar de files zitten. Zodat ik die kan ontwijken. Want moeilijke dingen ontwijk ik graag. Om er buiten te blijven. In plaats van dat ik alleen maar zeg, God, u wijst wel waarheen. En ik denk, het koninkrijk van God door laten breken in ons leven is een avontuur waarvan geen routemap is. Het is achter hem aangaan. Het is met hem meegaan en het risico met hem aangaan. Welke kant het ook opgaat. En bedenk even dat de eerste stap die Abraham deed buiten de plek waar hij woonde, was een stap de woestijn in. Ik denk dat hij zomaar bij een soort oase woonde. Een plek waar het vruchtbaarder was. Maar terwijl hij ging trekken, de eerste plekken waar God hem inleidde was gewoon woestijn. Heb je over nagedacht, Israël kreeg een belofte, ging uit Egypte. De eerste plek waar Israël inliep was een woestijn. En dat vinden we soms lastig. Want wij willen gewoon gelijk de hup, het beloofde land in maken. En soms het koninkrijk van God door laten breken, is soms eerst met God de woestijn in te lopen. God had een belofte over het leven van Jezus, maar na zijn doop, de eerste stap in zijn bediening was een stap in de woestijn. Opbeurende preken. Maar achter de woestijn ligt een beloofd land. En de woestijn, daar gaan we nog uitgebreid op spreken, maakt je van een onmondig kind tot een volwassen zoon die het beloofde land kan beheren. En het in bezit kan nemen. Dus is het een geheim, durven we God te volgen, ook als dat in eerste instantie de woestijn is. En waar je even de weg niet weet. En God geeft een kostbare belofte. Hij zegt, ik zal je zegenen. Amen. Heel mooi, God. Daar ben ik het mee eens. Je zal groot worden. Ook dat vind ik wel leuk. Zeg ik niet hardop, want dat kan niet in Nederland. Maar vind ik wel mooi. U zal een grote naam, kan je ook niet zeggen hier in Nederland. Maar zijn we stiekem wel blij mee. Want we willen allemaal gezien worden op social media. We zijn ons best om ons op te... En we pronken met hoeveel volgers we hebben, et cetera. Dus God zegt, hele kostbare belofte. Ik zal je zegenen, groot maken, grote naam. Maar beseffen we. Als God je een grote naam geeft, dat je ook een groot karakter nodig hebt. Een grote naam zonder een groot karakter is echt een drama. Zie het maar even in ons heen als we kijken naar bekende mensen die te snel groot worden zonder dat hun karakter gevormd is. Vaak hebben ze het meest ongelukkige leven. Dat zien we niet, want het is allemaal window dressing op social media. Maar vaak het meest ongelukkige leven. Een grote naam vraagt een groot karakter. Als ik zeg, God, geef me een grote naam, zegt God, laat mij je dan een groot karakter geven. Laat mij bouwen aan je karakter. Het een gaat niet zonder het andere. En dat vraagt het ook van Abraham. Daarom loopt Abraham de woestijn in. Daarom moet hij uitdagingen in waar hij soms valt en soms weer staat en soms zelfs zijn zoon op het altaar in vertrouwen moet leggen. Omdat God zijn karakter wil vormen, zodat hij ook de naam kan dragen. Ik heb het al eerder verteld, ik was een jaar of 14 en ik wilde echt God volgen. En ik was op een bijbelstudieavond van Jaap Dieleman. En hij zei, de belangrijkste zin in mijn leven is, God geeft me nooit meer kracht dan mijn karakter aan kan. Hij zegt, en dat vraagt van mij, dat hoe meer ik mijn karakter bouw, laat bouwen door God, hoe meer God van zijn kracht ook in mij kwijt kan. Wij roepen om meer kracht van God, maar de kracht van God is afhankelijk van hoeveel bedding, ruimte wij hem geven in ons leven, in ons karakter. En hij gaf daarbij, ik heb het vaker verteld, maar ik ga het toch zeggen, hij gaf een heel mooi voorbeeld. Hij zegt, water is een levendgevende kracht. Het kan dingen in beweging zetten, het kan leven brengen, het zorgt dat planten groeien. Maar als de rivier niet uitgebaggerd is en er komt te veel water, dan is hetzelfde water wat levengevend is, is op dat moment een verwoestende kracht. Het haalt huizen omver, het maakt dingen stuk, maar in essentie is het levengevend. En als we de rivier uitbaggeren, dat er genoeg bedding is, kan God meer van zijn water geven. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus hoe meer ik hier soms de boel uitbagger, en soms nodig, hoe meer van zijn leven daar ook kan komen. En die erfenis is kostbaar. God geeft hem nogal wat in handen. Jezus geeft jou en mij nogal wat in handen. Hij geeft ons het mooiste nieuws in handen wat er is. Het mooiste nieuws, het evangelie. Maar laten we eerlijk zijn, soms heeft datzelfde evangelie ook levens verwoest. Want in de naam van het evangelie, zonder karakter, is er soms schade aangebracht. En het vraagt van mij, te zeggen, God, ik wil niet alleen het evangelie brengen, maar laat me het ook begrijpen tot de diepste zin. Laat me niet alleen praten over genade, maar leer me ook beseffen wat genade is. Graaf het uit in mijn eigen leven. En dit is ook wat Jezus doet, als hij spreekt in zijn gelijkenissen. Dit is waarom hij spreekt over die pachter die bij zijn heer komt en zijn schuld wordt kwijtgescholden en vervolgens gooit hij zelf iemand in de gevangenis. En zegt Jezus, je hebt eigenlijk genade niet begrepen. En het is zo belangrijk dat we in ons leven dat uitgraven. We willen allemaal meer van God. En God tekent voor die erfenis. Hij geeft het jou en mij. Maar hij zegt ook, er is ook pas een tijd dat ik het, ja, hoe zeg je dat? In het Engels zeg je dan release, dat ik het loslaat, dat ik het in beweging kan zetten. Ja, je bent de erfgenaam, maar je bent ook kostbaar. En ik wil dat je als kind opgroeit, zodat je er ook mee om kan gaan. Het is een grote erfenis. Want wat God aan ons geeft, kan tot een zegen zijn, maar ook een vloek. Het is iets heel bizar is wat God zegt. God zegt, wie jij zegent, zal ik zegenen. Wie je vervloekt, zal ik vervloeken. Hij geeft jou en mij macht in handen met zijn koninkrijk. Eigenlijk denk ik wel eens, waarom geeft God ons zoveel autoriteit in handen? Als ik hem was, had ik het niet gedaan, toch? En toch doet hij dat. Hij geeft ons dat in handen. Hij geeft jou macht. Hij geeft ons de macht om te zegenen. Maar hij geeft Abraham ook de macht om te vervloeken. Dat vraagt een fijngevoeligheid dat je het juiste zegent en het juiste vervloekt. Want als je de boel door elkaar gaat halen, dan gaat er iets mis. En dan gaat er iets stuk. En ik werd hier echt door geraakt toen ik dit las. Dacht, ja, u geeft ons iets in handen. God, u maakt zichzelf best kwetsbaar door zoiets kostbaars in uw en mijn handen te geven. U geeft ons in handen om dingen te maken en dingen te breken. Jezus zegt het letterlijk ook. Wat je bindt zal gebonden zijn en wat je ontbindt zal ontbonden zijn. Nieuwe tools moet je leren hanteren. Ik bedoel, niemand zegt, nou ik zag net jullie kleine rondlopen. Zeggen we, hier heb je kettingzaag, ga maar eens proberen met die boom. Toch? Leuk joh, gewoon oefenen. Komt vanzelf goed. Klein huppie met de kettingzaag. Niemand van ons doet dat. Je wacht totdat hij oud genoeg is en dan sta je erachter en hou je hem beet. En doe je het heel voorzichtig samen. Nieuwe tools moet je leren hanteren. Je moet erin groeien. En de tools van het koninkrijk zijn tools die kunnen zegenen, maar ook tools die enorm veel kapot kunnen maken in de verkeerde handen. En dat vraagt iets van jou en mij. En het vraagt ook dat we minder goedkoop gaan roepen van God, doe dit maar, of doe dat maar, of doe zus maar. God wil het prima doen, maar God zegt, kan ik het je geven? Kan ik het door je doen? Ben je bereid ook om de prijs te betalen? De prijs van diepte daarin te betalen. Zodat we niet gaan vervloeken wat gezegend moet worden. En gaan zegenen wat er eigenlijk vervloekt moet worden. Er is iets om over na te denken in ons leven. En met vervloeken keuren we soms niet de verkeerde dingen goed. En keuren we soms niet de goede dingen af. Die misschien wel goed zijn. Het vraagt iets van ons. Jezus zegt het ook over binden en ontbinden. Vrijmaken en vastmaken. Maken we soms niet te veel dingen vast die eigenlijk los zouden moeten zijn? Soms in elkaar. Soms naar de wereld om ons heen. Soms voor de wereld om ons heen hebben we de drempel om Jezus te dienen zo hoog gemaakt dat Jezus zelf niet meer tot bekering zou komen. Omdat hij denkt, ik herken dit evangelie helemaal niet meer. We zijn het soms gewoon kwijtgeraakt. Hoe komt het dat veel van mijn leerlingen zeggen, nee, in de kerk moet je echt niet zijn. Is je gewoon je leven over. Terwijl het leven hier begint. Terwijl het leven hier is. Dan hebben we iets verkeerd gedaan. Dan hebben we iets vastgemaakt. Wat eigenlijk vrij zou moeten zijn. Wat open zou moeten zijn. En dit is, dus wat bedoel ik, in die boeken van Adrian Plas is, wie kent de boeken van Adrian Plas? Van, ja, dat is wel een beetje uit de oude doos, hè. Maar waar eigenlijk, nou is echt uit de oud. Maar een van die boeken is ook waar Jezus buiten de kerk staat. Zegt ja, en dan vraagt ze waarom ben je er buiten? Ja, ik ben eigenlijk niet echt welkom binnen. Ze hebben eigenlijk alles geregeld. Dus voor wat ik zeg is niet zoveel ruimte. Misschien een goede om over na te denken. Hey, en één belangrijk ding wat ik er nog uit wil halen. Als God Abraham een zegen geeft en hij spreekt over grote naam. Hij spreekt over tot zegen zijn, spreekt over alle dingen. Wat is het ultieme einde? U zult tot zegen zijn. Wat God wil geven, is bedoeld zodat jij en ik tot zegen zijn. Als God je naam groot maakt, is dat niet voor jou, maar tot zegen voor een ander. Je naam wordt groot omdat jij zegenend bent naar anderen. Niet omdat je goed presteert. Of dat je zo goed christen bent. Of wat er. Maar omdat je naam wordt bekend omdat je zegenend bent voor anderen. En daarmee wordt Christus gezien. Dat je tot zegen bent. En ik zei dat vorige keer al. Het gaat dus niet om mij. Als God mij een gave geeft, gaat het niet om mij. Maar het gaat om dat door mij anderen gezegend worden. God geeft mij iets om tot zegen te zijn en niet om iemand te zijn. Klinkt bijna hetzelfde, hè? Maar het is wel een groot verschil. God geeft mij iets om tot zegen te zijn en niet om iemand te zijn. Ik zou bijna zeggen, op het moment dat dat gebeurt, slipt tegelijk wel weer wat dicht in de bedding van die rivier. En het is zo belangrijk om dit te zien. Als we met elkaar jagen naar het koninkrijk, als we met elkaar jagen om die erfenis, die kostbare erfenis, te leren beheren in ons leven, is het omdat we dan met elkaar tot een ongelofelijke zegen kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Dan stroomt er zegen uit dit huis. Dan stroomt er zegen uit ons leven. Omdat we weten welke kostbaarheid God ons gegeven heeft. Het is niet niks dat hij aan het kruis ging. Het was niet even peanuts voor Jezus om te zeggen, nou God, ga ik wel even naar die aarde toe, ga ik wel even aan het kruis en alle zonden vergeven. Ik zeg, nou Jezus, dank u wel dat u het gedaan heeft, amen. Hij betaalde de hoogste prijs die er was. De Bijbel zegt, hij legde zijn heerlijkheid af. Voor jou en mij. Daalde naar deze aarde. Werd veracht, werd bespot, werd verguisd. Tijdens zijn leven en tijdens zijn sterven werd hij verguisd. En hij betaalde die prijs. Want hij zei, ik wil tot zegen zijn. Wat het me ook kost. Zijn familie, zijn vrienden, ze verlieten hem. En toch stopte die niet. Eigenlijk, Jezus liet ook zijn familie en vrienden achter hem voor dat ene doel. Om achter God aan te gaan. Zijn missie, zijn visie. Zodat Jezus tot zegen was. Dat Jezus stierf aan een kruis was niet voor zijn glorie. Maar omdat jij en ik op zijn netvlies waren. Omdat hij jou en mij wilde redden. Uiteindelijk werd het zijn glorie. Maar hij stierf voor jou. Hij had het niet nodig om groter te worden. God had het niet nodig om toe te nemen. Hij was al almachtig en groot. Maar zijn liefde voor jou en mij en om in jou en mij tot zegen te zijn, dat bracht hem ertoe om alles af te leggen. En een mens te worden zoals jij en ik. En die weg te gaan, te sterven aan een kruis. En nu geeft hij het stokje door. En zegt hij, ik heb de aanzet gegeven voor mijn koninkrijk. En nu geef ik jullie de macht om op slangen en schorpioenen te treden. Ik geef je de macht van een boodschap die levenbrengend kan zijn. Maar breng me goed. Breng me goed. Zorg dat het leven blijft brengen. Zorg dat leven uit je voorkomt. Ga kostbaar met mijn erfenis op. Groei op. Word volwassen. Leer die 14 miljoen beheren. Bij wijze van spreken. Ga ervoor. Neem geen genoegen met waar je nu bent. Mensen, ik wil geen genoegen nemen met de kennis die ik nu heb. Met elk boek, Bijbel of wat ik dan ook lees, leer ik weer nieuwe dingen en inzichten. Want ik wil groeien naar het beeld van mijn meester. En ik wil meer op hem lijken. En het zorgt dat ik soms omkijk en denk, oh, wat was ik daar aan het klungelen. En misschien als ik over 10 jaar terugkijk en kijk naar nu, zeg ik, oh, wat was ik daar aan het klungen? Zegt u, ja, maar dat zag ik toen al. Dat kan. Maar ik wil groeien naar mijn meester. Willen we groeien? Zullen we samen bidden? Heer Jezus, u geeft ons zo'n kostbare erfenis. En u vroeg aan Abraham, ga uit je land weg. Laat los dat wat je zo belangrijk vindt. Laat los wat mensen denken, wat mensen vinden. Of wat de verwachting is over je leven. Laat los. En Abraham ging. En Abraham ging op weg. En hij stapte met u de woestijn in. Hij stapte met u een nieuw leven in. Waar zijn menselijke zekerheden eigenlijk verdwenen. Maar hij ging voor de belofte. En Heer Jezus, de reden dat wij hier nu staan, is ook omdat Abraham ging. En de reden waarom misschien volgend jaar of over 3 jaar hier mensen staan, is misschien wel omdat iemand vandaag besluit om te gaan. En te zeggen, ja, ik ga. Ik ga ervoor met heel mijn hart. En ik wil die erfenis aannemen. En ik wil groeien in het kunnen beheren. En ik wil slechte raadgevers wegdoen. Ik wil land achter me laten. Ik wil niet meer leven naar de verwachtingen van mensen om me heen. Maar ik ga achter Jezus aan. En ik bid, Heren, dat we het vandaag zullen besluiten. En ik wil dat vandaag, en ik wil muzikant vragen vast om te komen. Ik wil dat vandaag eigenlijk doen op een bijzondere manier, omdat we avondmaal vieren met elkaar. En eigenlijk toen Jezus met zijn discipelen was, en hij gaf brood en wijn, zei hij, dit is mijn lichaam voor jou verbroken. Dit is mijn bloed voor jou vergoten. Dit is mijn dood. Wil je mijn erfgenaam zijn? Wil je er deel aan hebben? En ik zou vanmorgen avondmaal met elkaar willen vieren. Eigenlijk in het beeld van erfgenaam zijn. In het beeld van, ik aanvaard uw erfenis. En ik wil er kostbaar mee omgaan. Ik wil dingen loslaten. Misschien als je dadelijk brood en wijn gehaald hebt, dat je mensen zegt, God, Dit is het land wat ik moet loslaten. Dit zijn de relaties waar ik me van los moet maken, omdat ik soms dingen te belangrijk vind. Ik wil hem opnieuw toewijden. Laat het een moment van toewijding zijn, zoals Abraham dat had. En ik wil je eigenlijk vandaag vragen om niet in een groep te vieren, maar het moment tussen jou en Jezus te laten zijn. En zometeen, als ik een zegen heb uitgesproken, aan een van de vier tafels, voor en achter in de zaal, brood en wijn te halen, naar je plek te gaan. En een moment samen met Jezus te nemen. En uit te spreken wat je van hem vindt, wie naar hem kijkt. En misschien wil je opnieuw toe te wijden en zeggen, Jezus, vandaag stap ik mijn land uit. Vandaag wijd ik me opnieuw toe. Laat het zo'n moment zijn. En zoals de Bijbel ook zegt, de Heer Jezus nam het brood. En hij zei, dit is mijn lichaam, voor jou gebroken, zodat jij geheeld zou zijn, zodat anderen geheeld zou zijn. Ik geef aan jou de macht om te helen, door mijn dood en door mijn opstanding. En Heere, zo wil ik brood zegenen. Heere, dat door uw gebrokenheid wij geheeld mogen zijn, maar ook heling mogen brengen aan mensen om ons heen. Jezus, en u nam de wijn. En u zei, dit is mijn bloed. Het leven wat uit mijn weg zal vloeien. In het bloed zit het leven. Zodat leven in jouw leven zou stromen. Maar ik geef je ook de macht. Met de goede nieuws van het evangelie. Dat door jouw leven heen leven in anderen zal stromen. Leven in anderen zal komen. Heer, u gaf ons het evangelie, een hoopvolle boodschap, goed nieuws van redding, bevrijding. En ik bid, Heer, en zo uw zegen ook over de wijn. Heer, en als we avondmaal vieren, bid ik dat het een moment met u zal zijn, waarin we ons op het moment of opnieuw zullen toewijden. Heer, zo zegen ik brood en wijn in Jezus' naam. Ik wil vragen of muziek speelt, misschien zacht een nummer zingt. En dat je voor en achter in de zaal brood en wijn haalt. Hier links voor staat ook glutenvrij als dat nodig is. En een moment neemt om eigenlijk te responden op de boodschap van vandaag. En te zeggen, ik aanvaard uw erfenis. Avondmaal nemen vandaag is eigenlijk je handtekening zetten. Ik ben niet alleen erfgenaam, maar ik wil uw erfenis aanvaarden. Met elke stap die erbij hoort. Nodig je uit, als je dat wil, om op te staan. Een brood en wijn te halen bij een van de vier tafels.